Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR. De wekelijkse podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we nieuwe tips en inzichten van flink inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Jan van Zetten. Jan, welkom. Wat fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel Ben. Ongelooflijk leuk om hier te zijn.
Ja, hey Jan, we gaan even kort jouw bio door. Doen we heel snel even. Maar je bent ooit in de accountancy begonnen. Internationale jobs gedaan bij best wel bekende bedrijven als Nestlé, Alcoa. Alcoa, dat is die grote aluminiumclub,
ja,
toch?
Ja.
En daar heb je ook voor in best wel gekke landen allemaal gewerkt, volgens mij, toch?
Ja, een beetje in Europa, een beetje buiten Europa. En manieren ontdekt die niet werken en die wel werken.
Ja, precies. Ja. En was dat dan zeg maar in het financiële vak of was dat dan in leidinggeven?
Ja, dat is commercie en leidinggeven.
Oké.
Ja. Ja.
Interessant. Uiteindelijk ben je nu een van de bekendste sprekers en managementauteurs van Nederland. Met bestsellers op je naam als Hoe krijg ik ze zover? De klantenfluisteraar. En ik weet nooit precies hoe ik moet uitspreken. Volgens mij denk ik gewoon maar live, L-I-V-E. Leven is verwarrend eenvoudig.
Ja, inderdaad. Ja, live, live. Het mag van mij
live,
allebei.
Live, oké. Okay, ja.
Want het leven is ook live. Hè. Het meeste is niet opgenomen. Het meeste is wat je zelf creëert.
En, op het moment zelf, ja.
Ja, precies.
Mooi. Zeg, we gaan het hebben over het onderwerp persoonlijk leiderschap. En het is leuk om bij jouzelf te beginnen. Wat is nou iets in die best wel omvangrijke loopbaan met heel veel verschillende dingen die je hebt gedaan? Was nou een inzicht of een misschien wel een ervaring waarvan je zegt dat heeft mij ook wel echt gevormd? Daar heb ik zelf heel veel van geleerd.
Ja, dat zijn het natuurlijk een aantal. Hè, maar als ik er zo even over nadenk wat hefboomwerking heeft gehad, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
Dan is dat het inzicht dat wat gebeurt er eigenlijk voordat je jezelf of een ander, voordat je zelf commitment geeft aan iets of het krijgt van een ander?
Ja?
Dat lijkt een soort automatisch proces, maar dat is het niet. Daar zitten gewoon een aantal fases voor die als je dat bewust wordt, en dat is bij mij op een gegeven moment langzaam ontstaan, dat je ziet dat betrokkenheid bepaalde kleur heeft. Hè? Soms begrijpen mensen wel waar het over gaat, of jijzelf, maar je gelooft niet dat dat voor jou werkt. Soms geloof je wel dat het werkt, maar je weet niet hoe het moet. Soms ben je je niet bewust dat het überhaupt speelt. Laat staan dat je ervoor open staat om van gedachten te wisselen.
Ja.
Dus ik dacht bij mezelf, hey, wacht eens even. Als je die verschillende fases nu bij een ander ontdekt, als je hem mee wil krijgen, en bij jezelf zeg maar vaststelt, als je ergens in mee moet, dan kun je afhankelijk van die fase, kun je ofwel een ander meenemen of zelf gewoon vragen aan je baas. Joh, neem me eens mee, joh. Wat voor visie zit er achter dit gebeuren, zodat je het snapt?
Dan ben je dus opgeleid als accountant.
Ja.
Ras Rotterdammer. Je komt op een gegeven moment terecht in van die bedrijven. Wanneer beginnen dit soort inzichten bij jou op een gegeven moment te komen? Wanneer begin je hiervoor te interesseren? Ja. Wanneer kwam dit allemaal in jouw loopbaan, zeg maar?
Nou, in feite kwam het in mijn loopbaan terecht toen ik veel zelf leiding ging geven. Ja?
Okay.
En dan kom je als het ware, kom je terug van een hijsessie. Of je kent dat wel, hè? En dan ga je je mensen daarin meenemen. Alleen, wat ik dan deed, hè, dat werd ik me dan achteraf bewust, is gewoon bypass management plegen. Want dan dacht ik, ik ga het even uitleggen en vertellen. Ja. En dan gaat het gebeuren. Nou, dan gaat helemaal niks gebeuren. Of de een gelooft het inderdaad en die zegt, ja, lijkt me al wat. Maar de ander zegt, we doen het nou al lang zo, joh. Volgens mij heeft het helemaal geen zin.
Ja.
Dus je wordt
dus proefondervindelijk kwam je erachter, zeg maar, dat bepaalde aanpakken waarvan je dacht, zo doen we dat even. Dat werkte gewoon niet.
Dat werkt gewoon niet. En als je dan in gaat zoomen en dan het inzicht eraan koppelend, hè, want jij zegt welke inzichten heb je geholpen, dat dus aan mij ligt en niet aan hen. Want dat is ook razend interessant.
Ja.
Het ligt gewoon aan mij.
Ja, dat is misschien wel een van de allerbelangrijkste momenten voor veel mensen die leiding geven. Dat je uiteindelijk je realiseert dat jij de sleutel bent tot, al dan niet veranderen, ook misschien van de ander.
Dat doet in het begin, hè, is dat even confronterend natuurlijk. Ja. Maar confronterend, grensverleggend letterlijk, hè, confronterend. En dat is uiteindelijk goed nieuws, maar het voelt in het begin even lastig.
En weet je nog wanneer dit speelde voor jou? Hoe lang geleden praten we dan?
Ja, joh, dan zit ik toch al een jaar of even kijken, 20 terug.
Ja.
20 terug. En dat komt ook omdat je in verschillende culturen terechtkomt en dan denkt, dit werkt hier, dus dat werkt daar ook.
Ja.
Nee, dan krijg je nog een extra slag erop, dat een cultuur bepaalt ook in heel veel gevallen natuurlijk, hoe tegen dingen aangekeken wordt. En hoe tegen dingen aangekeken wordt, daarin worden gedragskeuzes gemaakt.
Ja. Ja.
En ja, dan leer je vanzelf wel dat je... Ja, ik heb van mezelf dat er maar eigen gemaakt. Behandel de ander zoals de ander behandeld wil worden.
Ja.
Binnen jouw waardepatroon. Hè? Dus je moet kijken, wat wil ik voor elkaar zien te krijgen? Maar dan moet je mensen in meekrijgen op een manier die bij hun talent en DNA past. Dan ga je veel sneller.
Wat maakte nou dat jij je daarin ging verdiepen? Dat je dus ook daar boeken over bent gaan schrijven. En inmiddels behoorlijk populaire spreker op dat gebied bent geworden. Hè? Dus op heel veel podia leg je dit soort dingen uit. Maar er zijn zoveel mensen die leiding geven. En die dit soort dingen nooit vanzelf ontdekken, zal ik maar even zeggen. Die hebben toch. Hoe is het bij jou gekomen? Was dit iets wat jou altijd al interesseerde?
Nou, ik merkte wel steeds meer dat de mens als motor van de business steeds meer aan een interesse gewonnen heeft bij mij.
Ja, ja?
Kijk, ik zat bij een bedrijf, was eigenlijk een vrij simpele KPI. Er was er maar één, zou je kunnen zeggen. 15% rendement op geïnvesteerd vermogen.
Okay.
Nou, dat is vrij simpel. Zat je eronder, kreeg je aandacht. Zat je erboven, hoorde je niks. Ja, zo ging dat. Ik heb daar ongelooflijk veel geleerd, hè. Dus ook geen kwaad woord over. Ik ben ze heel erg dankbaar. Maar op een gegeven moment krijg je steeds meer beeld dat die mens als motor van die business de hefboomfactor is.
Ja.
En toen ben ik steeds meer in eigenlijk die psyche van die mens gaan interesseren. Ik denk, ja, waarom doen ze nou eigenlijk wat ze doen of niet doen wat ze wel zouden willen? En nou, noem dat hele spectrum maar op. Ja, en dan kom je in een positieve, bodemloze put. Als je daar
positieve,
invalt,
bodemloze put.
Ja, want dat zal ik uitleggen. Kijk, een bodemloze put, dat voelt... Je blijft gewoon, als het ware, vallen. Maar je raakt de vloer niet. Want daar zit zoveel diepgang in. Ja, ik weet nog niks. Voor mijn gevoel. En terwijl ik al een tijdje aan het vallen ben.
Ja, dus je bent al 20 jaar aan het leren op dat gebied.
Ja.
En dat is echt wel een bepalend moment voor jou geweest.
Ja.
En nu zeg je, nu ben ik dus eigenlijk gewoon, terwijl je ondertussen natuurlijk veel doseert, ook nog heel veel zelf aan het leren.
Ja.
Ja. Wat is op dit moment, laten we eens even naar de inhoud van jouw werk gaan. Nou ja, daar waren we eigenlijk al een beetje mee bezig natuurlijk. Maar wat is op dit moment jouw grote interesse? Wat ben je nu aan het studeren, zou ik maar zeggen?
Nou, waar ik nu mee bezig ben, dat is... En dat zit wel heel dicht tegen persoonlijk leiderschap aan. Ik zou het door de binnenbocht zo kunnen samenvatten. Hoe hou je het gat gesloten tussen intentie en gedrag?
Ja.
Ja? En wat heb je daarvoor nodig? Ja, en waarom is dat lastig? En hoe komt dat dan? En dat spectrum is natuurlijk razend interessant. Ja,
we willen wel van alles, maar we doen het niet altijd.
Maar we doen het niet altijd. Hè?
Ja.
Ik was bij een bedrijf. Ik moest daar een verhaal houden. Echt geweldig voor mij zaten een paar managers vol... commitment, hè, de spreadsheets over de bühne te trekken en de plannen voor 2020. En dan zou je bijna zeggen, weet je wat jongens, zullen we afspreken? Laten we dat dan maar doen.
Ja, ja precies.
Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet helemaal. En wat ik nu leuk vind is om te helpen, qua inzicht, maar ook qua manier, hoe doe je dat dan? Om dat gat gesloten te houden. Dus hoe trigger je mensen nou zodanig dat ze een komma zetten achter hun intentie en geen punt?
Ja.
Hè, dat er wat gebeurt.
Nou ja, de interessante vraag is natuurlijk, lukt het überhaupt als je spreadsheets presenteert voor een groep mensen in een bedrijf om die intentie te creëren?
Ja, nou ja, goed. Hè, in de vraag ligt natuurlijk al een klein beetje het antwoord. Hè. Kijk, ik zeg altijd maar zo, als het raakt bij de ander, dus niet alleen bereikt, hè, maar ook het raakt een ander, dan is dat geen probleem. Hè. Als je cijfers kan laten spreken en mensen excelleren, is er een verbinding. Maar over het algemeen heb jij natuurlijk wel een punt. De meeste mensen worden niet zwaar opgewonden van een spreadsheet. Ja, dat klinkt misschien raar. Sterker nog, als er veel...
Er zijn mensen die er niet, er niet warm voor worden. Ja.
Die er niet warm voor worden. Maar laat je het spreken, dan is het wat anders. Hè?
En hoe doe je dat? Hoe laat
nou,
je dat spreken?
Nou, geef je een voorbeeld. Ik zit bij een bedrijf en als je goed kijkt naar de spreadsheets, hè, dit was een bedrijf in de bouw, dan lekt er ongeveer 6 miljoen weg aan, dat heet dan zo genoemd, niet zo genaamd, maar dat heet echt zo, faalkosten.
Ja, precies.
Dus eigenlijk zeggen wij tegen
dit
elkaar...
Dit ene bedrijf, 6 miljoen faalkosten per jaar.
Ja. Ja, op een relatief, nou ja, best wel een leuke omzet, maar in percentage van de omzet pak je ongeveer 10%. Dus dat is gigantisch.
Wow, dat is veel.
Dus als je tegen mensen, als je dit gaat verbeelden, die cijfers, dan zeg je eigenlijk, jongens, er ligt hier gewoon bij ons voor het grijpen 6 miljoen. Dit jaar gaan we dat niet allemaal weg laten lopen. We pakken daar gewoon de helft is voor onszelf van terug.
Ja.
Want die ligt er al. Ja? Wat kunnen wij niet doen met 3 miljoen? Weet je wel?
Ik krijg hier al positieve beelden
zo,
bij. Ja,
dan denk ik, wow. Hè? En het leuke is, als je dus Als je zo verbeeldend kan praten dat mensen denken, ja, wacht eens even, daar moeten we ook iets mee, daar moet ik iets van vinden.
Ja.
Wat er dan gebeurt is in feite, je hebt invloed op de manier waarop iets overkomt bij een ander.
Mm-hmm.
En wat ik heb gemerkt, klinkt als een open deur, maar je moet wel naar binnen. De manier waarop iets overkomt bepaalt, zeg maar, het begin van de mentale supply chain.
Ja? Ja.
Als jij anders begint te denken over dezelfde dingen. Want die 6 miljoen, ja, die is gewoon die 6 miljoen.
Die lag er ook al. Die wisten misschien al een tijdje. Maar nu gaan we er eens een keer anders naar kijken, zeg je.
En moet je je voorstellen, Ben, dat je eigenlijk zegt, jongens, we hebben dat nu ook al gebudgeteerd. Want dat zit gewoon in de cijfers. Ook voor 2020 hebben wij gebudgeteerd dat we 6 miljoen cursussen met elkaar mogen gaan volgen. Oftewel manieren ontdekken die niet werken.
Ja.
Dat is een vermogen.
Maar je zegt een andere manier om het te verbeelden of een andere manier om het te presenteren, kan ervoor zorgen dat andere mensen geraakt worden, emotioneel geraakt. En dat is het begin van de intentie, zeg maar, die randvoorwaardelijk is om tot ander gedrag te komen.
Exact, exact.
Okay,
en want wij zijn allebei gek op gedrag, hè? Dat weten we van elkaar,
dat
weten de luisteraar ook. Hè? Maar het leuke is, als je gedrag, zeg maar, afpelt en je gaat in de vonk zitten die aan het begin zit, dan is dat in feite hoe kijk jij ergens naar? Hoe komt iets op jou over? En wij managers, tussen aanhalingstekens, nemen daar eigenlijk te weinig tijd voor.
Ja.
Hoe komt dit nou op jou over? Want als ik dat kan beïnvloeden, dan komt daar achteraan.
En om die vonk ook te krijgen.
Precies.
Hè, precies. En als je dat kunt beïnvloeden, dan komt er achteraan.
Exact, dan komt er achteraan een intentie die net even sterker is, omdat dat beeld veranderd is. En een sterkere intentie levert veel meer gedrag op. Hè?
Ja.
Ik zeg wel eens, hè, als je kijkt naar commitment, dat is natuurlijk een schitterend Nederlands woord, maar wat is dat dan eigenlijk? Maar eigenlijk zeg je, jongens, we gaan het niet proberen. Wij gaan het doen. En als je dan in bouwtermen zou kunnen praten, beton is niet sterk als het niet bewapend is.
Ja.
Dus als jouw commitment, zeg maar, gecombineerd met de motieven waarom jij iets wilt doen vanuit die kijk, dan krijg je de bewapening. Hoe sterker die bewapening in motieven,
ja
jongen, dan kun je erop dansen op dat beton, maar dat gaat niet kapot.
Dit is ook wel heel erg Rotterdams natuurlijk. Dit is bijna geen woorden, maar daden. Dat kennen we allemaal. Niet lullen, maar poetsen. Maar tegelijkertijd heb je er ook wel echt in verdiept. Want alleen maar, zeg maar, een soort aanmoedigende kreet is niet voldoende. Je zegt, er moeten echt dingen gebeuren, willen mensen uiteindelijk die intentie zo sterk vormen, dat er ook echt werkelijk de gedrag uitkomt. Dat zijn nog meer factoren die daarin spelen.
Ja.
Dus ik ben leidinggevende, ik luister hiernaar, denk, ja, Jan van Zetten, ik kan dat mooi vertellen.
Ja.
Wat moet ik doen om mensen mee te krijgen in mijn verhaal?
Ja, ik zeg al, kijk, de kunst is om je mensen, dan gebruik ik ook maar een beetje Rotterdamse kreet, val ze nou eens aan via de waardevolle kant.
Zal
ik uitleggen, via de waardevolle kant. Kijk, mensen hebben de mond vol van, we moeten elkaar leren aanspreken en dit en zus en zo. Hè?
Ja.
Als je goed luistert naar het woord aanspreken, dan lijkt het wel aan blaffen. Hè?
Ja.
Nee, spreek elkaar eens op een aansprekende manier aan.
Precies, als ik niet alleen maar benoemen wat er allemaal verkeerd ging. Hè? Want daar gaat het dan vaak over bij dat aanspreken. Ja.
Stel dat je gewoon eens aan je mensen vraagt, hey jongens, weten jullie trouwens wat ik zo in jullie waardeer? Weten jullie dat eigenlijk wel? En dan moet je je mond houden als manager. Hoe vaak stel je nou die vraag?
Ja.
Die vraag je nooit zowat. Ja? En dan zeggen die mensen, wil je wat van me of zo? Nee, zeg je.
Die zien hem aankomen, die denken
gewoon,
ja,
precies. Ik vind het gewoon belangrijk om te weten of jullie weten wat ik zo waardeer in jullie. En dan zegt hij, ja, weet ik veel. Nou, dan ben ik helemaal blij dat ik het gevraagd heb. Want ik vind het belangrijk dat je weet dat we je waarderen. Belangrijk in dit verhaal is wat ik nu zeg is, ben je authentiek? Meen je wat je zegt?
Ja.
Anders moet je wat anders gaan doen. Ja? Maar als je dat meent, moet je de moed eens een keer oppakken om dat eens te vragen. En weet je wat er dan gebeurt? Wees dan eens ook open. Noem eens 2 of 3 dingen die jij echt waardeert.
Ja.
En als je zegt, jullie zijn er altijd, maar jullie zijn er niet alleen. We leveren een kwaliteit waar klanten blij van worden. Vind ik super gaaf. Hoe kunnen we die energie vasthouden en uitbouwen om het nog beter en leuker te doen? Dan pak je dus via de waardevolle kant kom je binnen. Dan maak je ook contact. En dan ga je naar de gebieden waar het beter en leuker moet.
Ja, in plaats van dat je zegt, jullie doen wel je best, maar er zijn nog een paar puntjes die ik nog even wil bespreken met jullie.
Ja, precies. Dus je hoeft helemaal niet voor de problemen weg te lopen. Het is helemaal geen hielenlikkerij of weet ik veel wat. Maar als je het oprecht meent, moet je via die kant eens binnenkomen. En dan kijken hoeveel energie er vrijkomt.
Ik vind het heel interessant. Ja. Dat zie ik jou wel vaak doen. Ik heb jou een paar keer zien presenteren. En wat mij er altijd aan opvalt, is dat ook problemen waar andere mensen van zeggen, ja, wat moet je daar dan mee? Bijvoorbeeld collega's die geen zin hebben.
Ja.
Of mensen die altijd lopen te klagen. Ja. En ook die mensen benader jij van die positieve kant, bijna soms op een hilarische manier, dat je denkt, ja, dit is echt heel grappig, maar tegelijkertijd snap je, maar wacht eens even, als je het zo zou doen, dat zou nog wel eens kunnen werken ook.
Nou ja, dat is ook een beetje de verwarrende eenvoud die daarin zit. Hè? De eenvoud kan soms leiden tot verwarring tot nieuwe inzichten. Geef je een voorbeeld. We doen een seminar, dat heet, het is hilarisch hoor, die titel, leiding geven aan mensen die geen zin hebben.
Ja.
Nou, wie heeft daar nou zin in? Zou je bijna denken.
Ja, precies. Maar tegelijkertijd denken heel veel mensen, ik zou wel eens willen weten hoe dat nou werkt. Precies.
En dan krijg ik een voorbeeld, Ben, moet je luisteren. Hè? Dus dan komen allerlei cases voorbij natuurlijk. En dat zijn zware gevallen, want mensen komen daar niet heen.
Nee.
Als het een beetje niet lukt. Nee, ze zitten bijna op opgeven. En dan, dan krijg ik een vraag. En dat is echt geweldig. Dat is natuurlijk superleuk om te doen. Die man zegt tegen mij, ja, luister, ik heb zo'n type. En die zei gewoon, we gingen met een nieuw systeem werken. En die zei gewoon tegen mij, joh, ik heb daar geen zin in. Ik heb er geen zin in. Ik zeg, oh ja, dat is niet fijn om te horen. Ik zeg, hoe heeft u dat aangepakt? Hij zegt, nou gewoon, dan maak je maar zin. Weet je wel?
Ja,
geweldig. Ik zeg, en werkte dat? Want als het werkt, ik ben geen moralist. Als het werkt, moet je het gewoon doen. Hij zegt, nee, dat werkt niet. Ik zeg, hoe kan dat nou, joh? Dan moeten we een list verzinnen. En dan is een van mijn tips is, relax. Dans nou eens in plaats van vechten met die mensen. Moet je je voorstellen. Er zegt er een tegen jou, ik heb eigenlijk geen zin. En jij zegt, joh, dat geeft niks. Heb ik ook wel eens. Moet je opletten, hè? Geeft niks, joh, heb ik ook wel eens. Ik zeg, maar weet je wat we afspreken? We laten dat gewoon niet merken aan de klant of de collega's, want die kunnen er niks aan doen dat jij geen zin hebt. Maar wij weten het van elkaar, ja? Dus we gaan aan de slag, maar ik weet eigenlijk dat dat vandaag voor jou een extra uitdaging is, ja? Ik heb dat zelf ook wel eens, dus ik ken dat wel.
Ja.
Had jij nog andere dingen trouwens?
Ja, precies.
En dan denkt die ander. Huh? Dus,
wat is er opeens gebeurd met mijn geen zin hebben? Dat is eigenlijk weggemanoeuvreerd.
Ja, dat mag gewoon. Maar dat wil niet zeggen dat je je werk daarom niet doet.
Ja, laat je werk er vooral niet onder lijden.
Nee,
ja, precies.
Exact.
Okay. Maar dat is wel heel grappig. Maar dat betekent iedere keer ook zelf, voordat je het gesprek aangaat in een relatie met medewerkers bijvoorbeeld, met collega's, dat je die eerste neiging die je misschien hebt om boos te worden, moet je echt onderdrukken.
Dat is voor mij de kern van persoonlijk leiderschap. Als jij een impuls krijgt en binnen 0,25 seconden komt die respons, dat je die 0,25 seconden verbreedt en niet impulsief reageert en dan vanuit die rust eigenlijk verwondering opzet. En die verwondering, ja jongen, dan komt er een vraag en dan krijg je contact. Maar dit is topsport.
Ja.
Dus mijn stelling is, hè, persoonlijk leiderschap is, de remote control terugpakken in je eigen handen. Jij zit aan de knoppen. En natuurlijk is dat lastig, hè? Ik hou het geen 24 uur vol, Ben. Ik oefen iedere dag. En dan komt er zo'n droeftoetertje op links en die trekt je mentale ventiel eruit. En dan denk ik, shit.
Ja.
En dan begin je gewoon opnieuw. Gewoon blijven oefenen en het gaat steeds beter. En dat vind ik dan persoonlijk leiderschap. Dat jij de responsibility neemt over de impulsen die je op je afkrijgt.
Ja, ik herken dit ook van Stephen Covey. Hè, die daar ook hierover heeft geschreven. Ja. Over dat precies die ruimte tussen, laten we zeggen, die impuls die komt en jouw reactie die daarop volgt. Dat je daartussen een ruimte creëert eigenlijk ook zelf, waarbij je zegt van, dan ben ik dus baas over mijn eigen reactie.
Ja.
Tegelijkertijd is dat een van de aller moeilijkste dingen die er dus zijn. Hè?
Ja.
Wat zijn nou manieren waarop je daar beter in kunt worden?
Ik geef je een voorbeeld. Kijk, een hoop mensen zeggen, ja, dat wil ik ook leren. Verwonderen, niet ergeren.
Ja.
En dan denk je dat je die slag in 180 graden kan draaien. Gaat niet gebeuren. Want je hebt heel veel tijd gestopt om je die gewoonte, die respons eigen te maken.
Precies.
Ja?
Daar ben je heel goed in geworden.
Ben heel goed in geworden.
Ik ben ook heel goed in me heel snel erger in het verkeer bijvoorbeeld. Dat kan
bijvoorbeeld.
Ik heel goed. Ja.
Ja. En nou krijg je het vol. Dus als je dat om wil slaan in één keer, gaat niet gebeuren. Dus als je nou tegen jezelf zegt, weet je wat? Ik doe nou eens rustig aan. Morgen zet ik om 11 uur mijn timer aan op mijn Samsung, mijn iPhone of wat dan ook. En die stel ik in afhankelijk van je ambitieniveau op een kwartier of een half uur. Ja? Laten we zeggen een kwartier. En in dat kwartier ga ik me bewust niet ergeren. Dus ik moet dus heel goed opletten. Zodra ik een impuls binnenkrijg waarvan ik denk, dus boosheid, irritatie, verdriet of wat dan ook. Dan haal je je eigen verwonderingsswitch over en dan zeg je, relax. Wacht even, ik voel hem komen. Rustig. En vanuit de verwondering ga je dan eigenlijk meer vragend erin dan knallend. Maar een kwartier, als ik aan jou zou vragen, Ben, red jij dat een kwartier? Wat zeg jij dan?
Wow, een kwartier moet het doen.
Precies. Weet je wat zelfs het leuke is? Jij zet dat ding aan, hè? Ja, ik oefen ook, hè? Want ik bedoel, wat ik zelf loop te vertellen, moet ik wel oefenen ook, vind ik zelf. Dan zet ik hem aan en op een gegeven moment ben ik het vergeten dat die timer loopt. Maar die timer die gaat af. Ja?
Ja.
En dan denk ik, oh shit. shit, laatste kwartier heb ik niet bewust meegemaakt.
Nee.
Maar als je dat gaat oefenen, ja, en als je vindt dat je er zelf heel veel groeiruimte in hebt, begin met 10 minuten.
Ja.
Meer niet.
Ja.
Meer niet. Er komt er bij jou in de studio inlopen en die zegt: hey Ben, het kopieerpapier is op, joh. En het enige wat jij zegt is: oh, zo. En meer niet. En dan zegt hij: dat moeten we toch hebben? Ja, zeg jij, regel maar, joh. Prima. Had je nog andere dingen? Nou, en oh, het leuke is wel, hoe meer lol, je krijgt er steeds meer lol in als het een paar keer lukt.
Ja, dat kan me je voorstellen. Maar gebruik jij dit ook? Want bedoel, je geeft les hierin aan groepen managers die zeg maar in het dagelijks leven de dingen doen die jij zelf ook 20 jaar geleden deed. Merk je in je eigen leven zeg maar ook dat dit een uitdaging voor jou persoonlijk is? Wat voor soort dingen heb jij nou mee te maken? Mensen denken misschien wel van nou, die Jan van Zetten die heeft het echt wel makkelijk. Die stapt in de auto, rijdt ergens naartoe, legt uit hoe dit moet en dan rijdt hij weer naar huis. Wat zijn nou de ergernissen waar jij een beetje voor moet vechten, een beetje voor moet werken om je er niet gek door te laten maken?
Ja, nou ja, daar heb ik ook wel eens over na zitten denken. Ik denk, ja, wat ergert mij nou vreselijk? Waarom dat best... Kijk, ik ben niet de Dalai Lama zelf of wat dan ook. Hè?
Dus nee,
ik,
precies. Ja.
Alleen ik merk dat mijn hersteltijd veel sneller gaat.
Oké. Okay.
Dus ik voel hem al komen en dan denk ik, hey, daar is die. Ja. En dan waar ik bijvoorbeeld op trigger is dat managende mensen hardnekkig volhouden dat het niet aan hen ligt.
Oh ja, ja.
En kijk, als je er boos om wordt, verlies je de contact. Hè?
Ja,
maar als je vraagt, joh, stel dat het wel aan jou zou liggen. Hè? Wat zou jij nou anders kunnen doen? Moet je opletten. Hè?
Ja.
Dus dat zeg ik heel snel. En toch heeft dat een werking. Ja? Dus stel dat het wel aan jou zou liggen. Wat zou jij nou anders kunnen doen? En dan komen ze met ideeën.
Ja.
Ja?
Ja, jij grossiert in dit soort snelle zinnen die echt helpen zeg maar om de dingen even anders te gaan bekijken. Ja. Hoe doe je dat? Zit je achter je bureau die zinnen te schrijven, kneden of is het gewoon een soort talent waar je mee geboren bent?
Dat eerste is inderdaad ook het geval. Mijn moeder zei tegen mij, Jan, het verbaast me helemaal niet dat jij hierin terechtgekomen bent. Want jij was al als klein mannetje, dan zet ik jou in de box voor het raam op de galerij. Want je was met iedereen aan het kletsen, dit en dat en zo. Kijk, mijn vader, echt, ik heb een superleuke jeugd gehad. Dus laat dat ook even helder zijn. Hè. Tegenwoordig zou je de aangifte voor doen, hoor, maar toen niet.
Ja.
En die zei altijd, jij wil altijd het laatste woord, jongen. Ik zeg, nee, pap, dat geef jij mij. Je kunt gewoon wat terugzeggen. Weet je wel? Maar dus die ad-remheid, die zat er altijd wel in. Alleen het leuke is, en dat vind ik ook leuk om over na te denken. Doe het op een manier die bij jou past. Hè. Dat probeer ik ook over te brengen. Als jij, want ik ben nogal... Nou ja, wilderig zou ik dan maar zeggen. Hè?
Ja.
Maar je
ja.
kan ook heel,
aanwezig. Ja.
ja, je kunt ook heel rustig. Moet je voorstellen, want daar ben ik wel eens jaloers op die mensen. Ik denk, wauw, ik wou dat ik iets meer van jou had. Hè? Relax. Ik zeg, want je bent niet minder overtuigend als je rustig een vraag stelt. Als hij maar authentiek is.
Ja.
Moet je voorstellen, Ben, je wil iemand meekrijgen. En je denkt, nou, dit wordt trekken en douwen. Maar je denkt, wacht even, rustig aan. En je vraagt aan die ander... Wat zou voor jou een reden kunnen zijn om mee te denken in dit nieuwe project? En je houdt je mond. Wat moet die ander dan doen? Je moet nadenken.
Ja.
Dus zijn bewustzijn wordt op dat moment opgerekt. Stel dat hij zegt, nou ja, kijk, je wordt er nooit minder van... en wellicht leer ik iets waar ik wat aan heb. Ja, zeg jij, je hebt een goed punt. Top, man. Je hebt mij te pakken. Doe maar mee.
Ja,
je hoeft niet eens te trekken en te duwen. Als jij een motief vraagt van een ander, dus niet jouw persoonlijke motief erin drukt, maar je vraagt hem van een ander. Als hij er 2 of 3 geeft, zeg je stop maar, je hebt me te pakken. We gaan het doen.
Het grappige is eigenlijk wat je schetst, is een stuk verbale lenigheid aan de ene kant ook. Hè? Maar dat kan je natuurlijk in oefenen.
Ja.
Aan de andere kant begrijp dus voor jou dat je ook zelf moet oefenen om rustiger te worden. Dat je het niet zo makkelijk laat meenemen in het verhaal van de ander. Maar dat je mogelijkheid om te reageren zoals jij dat wil, dat je die eigenlijk dat je die bewaakt. Hè? Dat
precies.
Is een essentieel punt. En daarna zeg je van moet je zorgen dat er ook echt een gevoel bij de ander ontstaat. Dat er echt een gevoel ontstaat dat mensen ergens aan mee willen werken.
Ja.
En dan met deze ingrediënten ben je al een heel stuk verder op weg naar die het dichten van dat gat tussen intentie
exact.
En gedrag. Hè? Want dat is waar we mee begonnen.
Ja.
We naderen een beetje het einde van deze podcast. Ja. Maar toch wel heel interessant van... Is dat voldoende of is er dan nog meer nodig om mensen in actie te krijgen?
Ja, kijk, ik zeg al, lok jezelf en elkaar gewoon eens uit om het gat tussen... eigenlijk is het een inertie tussen hoe dan en doe dan.
Ja? Tussen hoe dan en doe dan.
Ja. Op een gegeven moment, wat wij doen als mens is wij vragen gewoon regelmatig hoe dan. En daarmee creëren we ook een inertie om het niet te doen.
Oké.
Ja? Dus op een gegeven moment is het niet meer hoe dan, dan is het doe dan. En durf dan gewoon uit de ervaring eens te kijken wat er gebeurt. Want die heb ik daarvoor nodig. Dan heb ik het vertrouwen van jou in mij nodig. En van mij in mij. En ja. van mij in jou. Dus als er vertrouwen is, dan durf ik best wel wat aan. Dus als een manager achter je staat. Ja. En als iemand bijvoorbeeld zegt, hè, de medewerker zegt, ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Dan gaat het hartstikke mis. En moet je opletten. En jij zegt tegen die mens, al gaat het mis, dat kan jij aan. Vriend, dat weet ik. En als jij het niet aan kan, dan pik ik je wel op, want ik sta erachter. Ga maar. Dus als je mensen uitlokt om van hoe naar doe te gaan, zo. Vanuit vertrouwen, nou, moet jij eens opletten, joh. Jij weet donders goed dat wij tot dingen in staat zijn met elkaar. Ja, dat durf je nu nog niet eens van te dromen. Ja. Als we elkaar de ruimte geven.
Heel mooi, dankjewel voor deze inzichten. We gaan eens even naar een van de laatste vragen alweer. Ja. We moeten een beetje tempo maken. Ja. Een verrassende vraag. Een vraag die in een envelop zit, genummerd hier van 1 tot en met 15. En jij moet een getal noemen en dan pak ik de, ja, pak ik de envelop, dan gaat hij.
Oké. Okay. We gaan voor de 10. Olympisch 2020, kom op.
Oké, okay. Nummer 10. Oh, dat is wel mooi. Over welk onderwerp heb jij je mening grondig veranderd in de laatste jaren? Dus is er iets waar je in de laatste jaren echt heel anders over bent gaan denken? Mag alles zijn.
Ja, daar zit er wel een waarvan ik denk, er zit een beetje een dubbele bodem in. Eén is, mensen hebben van nature geen weerstand tegen verandering.
Oké.
Nee, ze zijn zich van nature alleen niet van alles bewust. Niet gelijk bewust van het nut, van de noodzaak. Niet gelijk bewust van de voordelen voor hen en voor de ander. De methodes die ze kunnen helpen op een manier die bij hen past. Hoe je angst kan overwinnen. Dus als wij dat bewustzijn verruimen. Als je dat zelf wil bij jezelf en je wil een ander daarin helpen. Dan blijkt dat dus weerstand veel meer leerstand is. Er zit nog één ding bij wat mijn bewustzijn ontzettend geraakt heeft. En dat is... 1. Iedereen is van waarde en niemand is dom. Heb ik er dus een beetje een hekel aan als mensen zeggen die is dom. Ja, Vervang dat woord voor onbewust. Sommige mensen zijn heel onbewust van hun gedrag en de consequenties. En als jij de kunst verstaat om dat bewustzijn te verruimen, help je die mensen slimmer te worden over zichzelf en daarmee de invloed die ze kunnen pakken, hè, op de situaties waar ze in zitten.
Ja, dus betekent dat je mensen moet helpen om bijvoorbeeld de consequenties van hun daden beter te gaan zien.
Exact.
Of te ervaren. Niet alleen maar door dat belerend te doen, maar door zodat mensen dat te laten zien.
Precies, want een bewustzijn wat eenmaal gegroeid is, gaat nooit meer terug naar de oude vorm. Dus als je dat kan doen met mensen, en ja, joh, dan is dat is leiderschap optima forma.
Allerlaatste vraag. Jouw mediatip. Wat is nou iets wat we moeten lezen of kijken? Of een TED Talk of iets anders waarvan je zegt, nou, als we dan toch over dit soort onderwerpen met elkaar in gesprek zijn, kijk hier eens naar.
Als ik een TED Talk zou pakken, dan zou ik... hij is ook veel bekeken, dus dat is niet voor niets. Dat is Stop Screwing Yourself.
Okay.
Ja, van Mel Robbins. Echt geweldig hoe die vrouw dat over de bühne legt. Moraal van het verhaal, en ik hou van bepaalde one-liners als etiket voor behoorlijk iets wat behoorlijk diep gaat. Ik zou het bijna zo kunnen vertalen. Dus misschien een mooie tip afsluiten voor dit punt. Zoek het niet bij jezelf, want daar vind je het.
Ah, een soort waarschuwing van pas op.
Persoonlijk leiderschap, heerlijk. Het ligt aan mij.
Dankjewel Jan van Zetten. Heel erg bedankt dat je hier wilde zijn vandaag en je inzicht en idee met ons wilde delen.
Heel mooi. Graag.
Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast deze keer Jan van Zetten. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts via BNR of je favoriete podcast app.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.